Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen op Psalm 49, het eerste en het derde vers. Gij volken, hoort waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luister naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voor. En ook het derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. 1 en 3 van 49.
Thank you.
Er zal een gedeelte gelezen worden uit het woord des Heren uit Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 18, de versen 28 tot en met 40. De schriftlezing is Johannes 18, vers 28 tot en met 40. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet en aansluitend daarop zingen we met elkaar Psalm 19, het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
schriftlezing is uit Johannes 18 vanaf vers 28. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg. En zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem, indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd, wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet ver van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen allen wederom, zeggende, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar.
Gaan met elkaar zingen op Psalm 69, het tweede en het vierde vers. Psalm 69, vers 2 en 4. En de collecte van deze dag zijn de eerste rondgang is bestemd voor de kerk, de eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de deurcollect is bestemd voor het verenigingswerk in onze gemeente. De Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden waar we vanmorgen met Gods hulp bij willen stilstaan, kunt u vinden in Johannes 18 en daarvan het 28e vers. Daar lezen we Gods woord, zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden. Maar opdat zij het Pascha eten toch. Gemeente, in aanleiding van deze tekst zouden we vanmorgen met u willen stilstaan bij de blindheid van de godsdienstige mens. De blindheid van de godsdienstige mens. Want wat lezen we in deze tekst? We lezen in deze tekst dat die blindheid van de godsdienstige mens leidt Jezus in het rechthuis. Ze leveren hem over om onder het recht te gaan stellen. Dat is onze eerste gedachte. In de tweede plaats staan we stil bij. Ze blijven zelf buiten het rechthuis. Ze leiden Jezus in het rechthuis, maar ze blijven er zelf buiten. En dan lezen we op het laatst, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij Pascha mochten eten. Ze verwerpen eigenlijk het paaslam. Ze brengen de Heer Jezus aan het kruis en ze gaan naar huis. En wat gaan ze dan doen? Het Pascha vieren. Pascha vieren. En dat ziet ook de verlossing die God heeft aangebracht uit Egypte. En dat paaslam op de Pascha, dat ziet op Christus. Maar die hebben ze aan het kruis gebracht. En ondertussen zitten ze Pascha te vieren. En denken ze dat ze daar deel aan hebben. Dus vandaag, gemeente, de blindheid van de godsdienstige mens, die leidt Jezus in het rechthuis, blijft zelf buiten het rechthuis en verwerpt Christus als het paaslam. Kinderen, het gaat vanmorgen over het rechthuis of het rechtbank. Ja, wat is dat? In een rechtbank, in een rechthuis, daar moet de waarheid aan het licht komen. Dat staat ook eigenlijk heel mooi in het gedeelte dat u gelezen wordt. Want dan komt er in dat rechthuis komt er een discussie tussen de Heer Jezus en Pilatus. En waar gaat het dan uiteindelijk om? Wat is de waarheid? Wat is waarheid? Ja. Gelukkig als er rechtbanken zijn in een land, waar je als burger een beroep op kunt doen om recht, dat er recht gesproken wordt, te midden van alle onrecht wat er is. Dus in een rechtbank komt de waarheid aan het licht. En als je dan strafbaar bent, word je veroordeeld. En als je geen straf hebt, word je vrij. Om deze tekst voor morgen te begrijpen, gemeente, moeten we eigenlijk beginnen in het begin van het boek Genesis. En dan gaat het niet zozeer over een praktische rechtbank, maar dan gaat het over dat God heeft de mens geschapen, Adam en Eva. En wat doen Adam en Eva? De kinderen, weet ik, die hebben gezondigd. En die hebben zich verborgen. En dan komt God bij ze. Waar zijt gij? Kom eens voor de dag. Wat heb je gedaan? En dan moeten ze de waarheid. Komt op tafel. En dan moet de Heer zeggen. Dan moet ik jullie buiten het paradijs sturen. Omdat je tegen mij gezondigd hebt. Je zou kunnen zeggen, dat is een soort rechtbank. Dat God Adam en Eva voor zijn aangezicht brengt en ze veroordeelt en het buiten het paradijs stuurt. Zo is het met ons allemaal van nature. Zo is het met ons allemaal, want wij zijn Adams kinderen. En dan gaat het vanmorgen over de tweede Adam. Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus had geen zonde. Maar hij komt in de plaats van verloren zondaren als het paaslam de zonde wegdragen op het kruis. Maar in dat rechthuis waarin hij geleid werd, moest hij tot de dood veroordeeld worden. O, wat een wonder. Wat dat die Jezus, de Zoon van God, nooit geen zonde gekend of gedaan. Hij laat zich veroordelen tot de kruisdood. En hij staat daarnaast een moordenaar die vrijgesproken wordt. En hij moet de weg gaan naar het kruis. Als het paaslam. Wat een onbevattelijke liefde van Christus. Want in dat rechthuis neemt hij de schuld van zijn ganse kerk op zich. Daarom wordt hij veroordeeld tot de kruisdood. Maar gemeente, nou zeggen we wat er met Adam gebeurd is, wat er hier met Christus gebeurt. Maar weet u dat wij allemaal ook weer een keer voor God zullen staan. En weet u wat dan beslissend is, als wij voor God moeten verschijnen. Wat zal het erg zijn als dan God voor het eerst moet zeggen, ik zie u nu, maar u bent nog nooit voor mijn aangezicht gekomen. U bent altijd weggelopen. U hebt zich altijd voor mij willen verbergen. En nou staat u voor mijn aangezicht. U hebt onder de prediking van het woord gezeten. Hebt u nooit zich gerealiseerd dat u die Jezus, mijn zoon, als de zaligmaker nodig? Want gemeente, wij kunnen voor God niet verschijnen als we niet geborgen zijn in die Christus. De dienst, de godsdienst van de Heer, de godsdienst cirkelt eigenlijk over om een persoon, of we die kennen of niet. Dat is Christus. En gemeente, nou komen we hier in deze tekst vanmorgen tegen een heleboel mensen die wel godsdienstig zijn, maar die uiteindelijk van Jezus af willen. Ja. En dan gaan we vanmorgen zien wat daar de reden van is. Daar de reden van is. Dat komt omdat ze, ja, blind zijn. Het is opvallend, gemeente. We gaan daar niet te verder op in. Maar in het Johannes-evangelie, dat begint in hoofdstuk 1 al met dat Johannes de Doper de Heer Jezus aanwijst als het Lam Gods. In onze tekst gaat het over het paaslam. Paaslam. Johannes de Doper wees de Heer Jezus toen hij daar rondwandelde al aan als het Lam Gods dat de zonde der wereld zal wegnemen. Het is opvallend dat u in het Johannes Evangelie vindt u drie keer over dat de Heer Jezus op het paasfeest in Jeruzalem is, in Johannes 2, in Johannes 5, in Johannes 6, ja. En gemeente, nu zien we eigenlijk opvallend dat in het Johannes-evangelie 6 hoofdstukken vanaf Johannes 13 gaat over de laatste 24 uur dat de Heer Jezus hier op aarde is. Wat is dat toch een belangrijk element. 6 hoofdstukken in Johannes, vanaf Johannes 13, gaan eigenlijk over de laatste 24 uur van de Heer Jezus hier op aarde. Ja. Hij is het paaslam. Ja. Hij zal in Johannes 19 aan het kruis het uitroepen, het is volbracht. Maar nu op de vrijdagmorgen, gemeente, wordt hij geleid vanuit het huis van Caiaphas. De avond ervoor, de nacht daarvoor is hij gevangen genomen. Toen hij in de hof van Gethsemane was. Wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener. Dat ben ik. Dat ben ik. Dan hebben ze hem gevangen genomen. Hij liet zich in de boeien slaan. En toen werd hij meegenomen naar het huis van Annas, later naar het huis van Caiaphas, ja. En wat hebben ze daar besloten? Toen zeiden ze, toen heeft Caiaphas De voorzitter van de Sanhedrin gezegd, deze man. Want hij zag niet anders dan dat de Heer Jezus een man was, een mens. Deze mens moet sterven. Maar de Joodse raad had niet de bevoegdheid om zelf iemand ter dood te brengen. Daarvoor hadden ze de hulp van de Romeinen nodig. Ja. En nu komen ze, gemeente, met z'n allen, de Joden, de oversten voorop, met het volk erachteraan, komen ze op die vrijdagmorgen bij Pilatus, die recht moet spreken. Die recht moet spreken. In hun blindheid willen ze van Jezus af. Ja. En weet u, tegelijkertijd zien we in die evangelie, ook in die Leidse geschiedenis, de verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van wie we zijn tegenover deze Jezus. En aan de andere zijde zien we hoe of God bezig is zijn raad te volvoeren. In het straffen van Christus als borg voor de zonde van zijn ganse kerk. Ja. In Gods raad is besloten dat de Heer Jezus, de Zoon van God, als het paaslam, de zonde der wereld zal gaan wegdragen. En nou komen ze met die, voor hen is het Jezus van Nazareth, Sanhedrin, Joodse leiders, met achtervolg door een hele schare mensen, dan komen ze bij Pilatus. En dan willen ze maar één ding, wij willen van Jezus af. Ja, wij moeten ons maar altijd afvragen waar onze plaats is in de leidersgeschiedenis. Die mensen, ze waren met blindheid geslagen dat hij de zaligmaker was, de Zoon van God. Dat wilden ze absoluut niet erkennen. Ze zagen dat hij wonderen deed, dat hij prachtig kon spreken tot de scharen, maar ze wilden niet geloven dat hij de Zoon van God was die in de wereld gekomen is. Ze hadden de schriften, maar ze waren in de schriften zodanig bezig dat ze daarin niet erkenden dat nou de Heer Jezus de gekomen Messias was. En dan zien we vanmorgen, gemeente, dat ze hem niet erkennen als de gekomen Messias. En wat is de claim die de Heer Jezus op ons alle leven legt? Ja, u hebt mij nodig als zaligmaker. Want als u mij niet nodig hebt als zaligmaker, gaat u verloren. En die claim die willen ze niet horen. Die willen ze niet horen. En dan zien we hier, gemeente, dat ze, al waren ze vertrouwd met de schriften, ze hadden in de schriften nooit Christus ontmoet. Dat heeft de Heer Jezus ook ze verweten. Ja. U onderzoekt de schriften. En die zijn het die van mij getuigen. Dus je kunt een Bijbel hebben. En hem lezen. En dat je toch de Heer Jezus er niet in tegenkomt. Ja, wel misschien de geschiedenis. Maar dat je nooit persoonlijk vanuit het woord zijn stem hoort. En gemeente, wat zien we nou hier? Dus eigenlijk staan deze mensen, ja, moeten we maar niet te ver bij ons vandaan zitten. Ze leiden de Heer Jezus in het rechthuis daar. Ze dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. Dat zijn dus die overpriesters. Schriftgeleerden en ouderlingen. Ja. Waarom leiden ze Christus, de Heer Jezus, naar het Pilatus? Ja. Ze willen dat hij veroordeeld wordt tot de kruisdood. En gemeente, nou gebeurt er in dat rechthuis iets heel wonderlijks. Ze leiden Christus in het rechthuis. Ja, we zeiden het al, in het rechthuis moet de waarheid gehandhaafd worden. Wee de rechtbank die de waarheid verdraait. Dus in het rechthuis moet het recht zegevieren. De waarheid zegevieren. En nou wordt de Heer Jezus in het rechthuis gebracht. En kinderen, hoe zal dat nou gaan? Als nou de Heer Jezus in het rechthuis wordt onderzocht of die zondaar is. Wat zal er dan gebeuren? Dan wordt hij natuurlijk vrijgesproken. Dat heeft geen zonde. Geen zonde. En ach, nou wordt hij in het rechthuis geleid. En hij wordt niet vrijgesproken. Nee. Maar hij krijgt de ergste straf die er is. Hij wordt ter dood veroordeeld. Terwijl hij nooit geen zonde gedaan heeft. Hoe is dat mogelijk? Voor de Heer Jezus wordt dat rechthuis de plaats van de leugen. Van de leugen. Van de leugen, ja. Hij wordt in dat rechthuis door Pilatus onschuldig verklaard. En toch veroordeeld tot de kruisdood. Staat zo in onze catechismus, hè? Vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En als het antwoord opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, daarmee van het strenge oordeel Gods, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Rechthuis is de plaats waar de leugen daar bij Pontius Pilatus zegevierde, maar het is ook de plaats, gemeente, waar de Heer Jezus de schuld op zich neemt. Onschuldig, veroordeeld, neemt hij het strenge oordeel van God dat over ons moet gaan, op zich. Als het paaslam, om de vloek, de schuld, de straf te gaan wegdragen. O, daar staat in het rechthuis de schuldbetalende borg, ja. De leidende knecht des Heren. Die als het lam Gods de zonde zal gaan wegdragen in zijn lichaam. Ja. En gemeente, Pilatus heeft hem onschuldig verklaard als rechter. En omdat hij zelf het buiten wilde blijven, heeft hij hem overgeleverd. Ja. Maar gemeente, achter Pilatus moet u zien dat God in die uitspraak van Pilatus laat zien, deze is mijn zoon als borg. Hij is van zichzelf onschuldig. Maar ik leg als hemelse rechter de last van de zonde en van de toorn van God op zijn schouders als borg. Als borg. Ja, daar staat hij. Geleid in het rechthuis. Wie brengen hem daarin, gemeente? Dat zijn die zij, hè? Dat zijn die oversten, die overpriesters, de ouderling. Ja. Dat zijn mensen die het eigenlijk beter weten. Dan staan er de schriften. Oude Testament. Ze waren opgevoed bij Mozes en bij de profeten. Ze brachten iedere dag in de tempel het offer, de offers. Ze aten jaarlijks het Pascha. Feest van de uittocht. En dat paaslam dat vlees heen naar de Heer Jezus. Die komen zou. En bij het jaarlijkse Pascha dat ze aten, dan dankten ze God voor de verlossing. Ja. En nu komt het Pascha er ook aan. De Joodse dagindeling loopt anders dan bij ons gemeente. Die morgen staan ze bij Pontius Pilatus en om 6:00 breekt de Sabbat aan. En dan gaan ze naar huis om het Pascha te eten. Pascha heet. En dat Pascha, dat paaslam, dat wijst heen naar de Heer Jezus. Die komen zou het paaslam. En nou, ja. Nou willen ze van de Heer Jezus af. En ze gaan toch gerust naar huis. Om s'avonds het Pascha te eten. Dat wijst heen naar Christus. En die hebben ze aan het kruis gebracht. Voelt u het blindheid? Voelt u de blindheid? En gemeente, wat leert ons dat nou? Wat moeten we hier nou van leren? Dat er veel godsdienst kan zijn, waarin er geen plek is voor de Heer Jezus. Nee, dat moeten we hieruit leren. Veel godsdienst, maar geen plek voor de Heer Jezus. Er zijn veel mensen die denken dat de dienst van de Heer uit doen en laten bestaat. Dat je heel veel dingen moet doen of moet laten of noem alles maar op of naar vorm. Maar weet u, de ware dienst des Heeren, dat gaat niet over. Dat gaat uiteindelijk over een persoon. Over een persoon. Wie wij tegenover de Heer Jezus zijn. En dan zien we hier, gemeente, dat die oversten en die schaam, die kunnen niks met Jezus. Ze willen zelfs van hem af. Ja. Ze geven hem zelfs over om gekruisigd te worden. Ja. Dat is het ene. Maar dan komen we eigenlijk vanzelf bij onze tweede gedachte. Door hun blindheid leiden ze Jezus in het rechthuis. En nou onze tweede gedachte. Zelf blijven ze buiten het rechthuis. Want dan staat er, en zij gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden. Ja, wat zien we hier, gemeente? Nou, onder de kanttekening wijst er ook op, het was in die dagen onder Joden een algemeen gevoelen, dat je niet als Jood het huis van een heide mocht binnengaan. Want dan verontreinigde je jezelf, ja. De Heere had het niet verboden dat je niet met heidenen mocht omgaan, maar ze hadden het zodanig aangescherpt, als in hun godsdienst, dat ze zeiden, als je in het huis van een heide komt, maak je een verbond met een heide. En daarom gingen ze niet in het huis van een heide. En wat zag daar voor een gedachte achter? Ze voelden zich beter. Omdat ze het volk van God waren. Omdat ze de Bijbel hadden. Dus die Joden in de dagen van de Heer Jezus hadden een hoge dunk van hun godsdienst. Ze hadden er zelfs heel veel geboden en verboden bijgemaakt. En weet je wat ze daardoor dachten? Dat ze rein waren, ceremonieel rein voor God. Ja. En daarom durfden ze niet in dat rechthuis te komen van die heidense Pilatus. Nee. Ze waren bang om zich te verontreinigen. En wat is nou die blindheid, gemeente? De blindheid waar het hier om gaat is dat ze dachten dat ze beter waren dan de heidenen. Maar ze dachten ook dat ze rein waren van zichzelf, omdat ze zo goed leven. En gemeente, dan maakten ze één grote denkfout. Want zij legden hun reinheid, waar zochten ze hun reinheid? In zichzelf. En dat was de kardinale fout die ze maakten. Ze zochten de reinheid in zichzelf. En niet in Jezus. En wat gebeurt er nou, gemeente, als ik, voelt u, als ik van mezelf niet voel dat ik een zondaar ben, dan heb ik geen borg, geen zaligmaker, geen paaslam nodig tot verzoening van de zonde. Dat is eigenlijk een blindheid. Ja, ze wilden die avond het paasga eten, ja. Daar ligt de moeilijkheid, we willen het u maar heel kort uitleggen. Het is eigenlijk heel opvallend dat ze wilden dus het paasga de volgende die avond. Na 6 uur, dan begon de sabbat, dan wilden ze het paasga gaan eten. En dan mochten ze dus niet onrein zijn. Maar als u nou de gegevens in de Bijbel goed naast elkaar legt, dan leest u, dan moet u dat thuis maar eens nalezen in Matthäus 26. Dat de Heer Jezus heeft het paasga. Wanneer, kinderen, wanneer heeft de Heer Jezus het paasga gegeten? Die had het al gegeten. Op donderdagavond. Op donderdagavond. En de Joden gingen het op vrijdagavond. Kanttekening 22 bij Matthäus 26 brengt dat probleem onder woorden. Christus heeft het paasga gegeten op de juiste tijd. Op de avond van de 14e Nissan. Gelijk God bevolen heeft. Ja. Vandaar dat hij op die avond zei, dat paasga, daar ben ik. Dit is mijn lichaam. Maar waarom vieren de Joden dan op de vrijdagavond paasga? Nou, dan zegt die kanttekening verder. Doch de Joden hebben toen ter tijd eerst gegeten het paasga des andere daags, s'avonds. Gelijk blijkt hier uit Johannes 18. Wat was het punt? Er was een oud gebruik. Een oud gebruik ingesteld, dat als de 14e Nissan, op de dag dat het paasga moest worden gevierd, als dat viel op de dag voor de sabbat, dan verplaatste men het paasga naar de sabbat, om niet 2 dagen achter elkaar te hoeven rusten. Dus zo ziet u eigenlijk, gemeente, dat de Heer Jezus op de donderdagavond zegt, dit is mijn lichaam. Hij laat het verbreken op de paasmiddag, op de goede vrijdagsmiddags. En dan worden s'avonds zit het volk het paas gaat te eten. Maar dan zegt de Heer Jezus, is eigenlijk al niet meer nodig. Als u het paas geviert zonder dat u mij daar, u hebt mij erin gekruisigd. En dan heeft het eigenlijk geen waarde meer, dat paasga. Dus wat we hier zien, gemeente, de mensen gaan het paasga vieren. Ze gaan niet in het rechthuis, want dan worden ze onrein. Ze gaan het paasga vieren. Maar Christus is er niet in. Christus is er niet in. Die is gestorven aan het kruis. En die hebben ze verworpen. Ja. Dus het paas gaat eten zonder Christus. Dat is de blindheid die ons hier naar aan voorkomt. En wat is dat, gemeente? Dat wij God dienen. Als mens God dienen zonder dat je een middelaar nodig hebt. Wij kunnen wel met elkaar daarover spreken, gemeente. Maar, ach, wat hebben wij nodig, een middelaar. En laten we elkaar er maar voor waarschuwen dat we niet genoeg hebben aan een vorm, ja. Het is groot als we onze godsdienst zich in een vorm giet, dat we zondags in de kerk zijn. En zo zijn er nog een aantal dingen die daarbij horen, natuurlijk. Maar het wijzen van de zaak is, wie is Christus voor mij geworden? Daar gaat het om. En, gemeente, dan zien we hier het aangrijpende dat ze zelf buiten het rechthuis blijven. Dat betekent dat ze geen zaligmaker nodig hebben. En daardoor eigenlijk erkennen, ja, wat erkennen ze eigenlijk? Ze zeggen, wij zijn het volk van God. Maar als je ze vraagt, wie is nou de Heer Jezus voor je geworden? Kunnen ze het niet vertellen. Dat is apart. Dat is apart. Dat je zegt dat je kind van God bent. Dat je bij het volk van God hoort. En dat je op het moment dat ze zeggen, wie is dan de Heer Jezus voor je geworden? Eigenlijk geen antwoord hebt. En zo zien we hier gemeen. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Gemeente, die de Joden in de dagen van de Heer Jezus voelden zich zo goed dat ze zeiden, wij zijn het volk van God. God heeft zich aan ons geopenbaard. En weet je wat nou niet meer nodig is? Wij hoeven niet meer bekeerd te worden. We hoeven niet meer bekeerd te worden. We hoeven niet meer opnieuw geboren te worden. Wij kunnen het zelf. Wij kunnen het zelf. En gemeente daarom, ja. En weet je wat ze daardoor deden? Ze verklaarden zichzelf rechtvaardig. Ja. Ja. In het gewone leven, gemeente, ja, kun je jezelf niet rechtvaardigen. Ja. Je kunt wel opkomen dat je iets niet gedaan hebt, maar uiteindelijk moet vaak een ander zeggen dat je onschuldig bent. Maar weet je wat wij in de godsdienst zo vaak de neiging hebben? De neiging hebben om onszelf rein te verklaren. Maar dat kan alleen God in Christus. We gaan hier samen zingen voordat we naar onze derde gedachte gaan. 119 vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig. blindheid van de godsdienstige mens leidt Jezus in het rechthuis. Blijf zelf buiten het rechthuis, ja. Ach, gemeente daar, ja. En daarmee verwerven ze paaslam, ja. Het is daar bij Pilatus heel druk, heel druk. Veel mensen zijn op de been. Want er is er maar één die in het rechthuis geleid wordt. Maar eentje. Ja. Straks gaan ze allemaal naar huis. En dan gaat er maar één naar het kruis. En ze gaan verder allemaal weer naar huis. En gemeente. Daarmee hebben ze. En dan gaan ze het paas gaan eten, ja. Maar daarmee, we zeggen het echt. Opdat zij het paaschap eten mochten. Ja. Dus ze gaan het paascha eten. Dat ziet op het paaslam. Terwijl Christus in het graf ligt. Ja. En ze hem niet nodig hebben. En gemeente, dat is nou wat de Bijbel zegt. Op zo'n grote zaligheid geen acht. Zeiden het net, hè? Ze staan allemaal buiten, behalve de Heer Jezus wordt geleid in het rechthuis. Maar nu zouden we, gemeente, ja, wij willen eigenlijk, ja, wij willen liever niet nadenken over dat we moeten sterven. We willen niet denken dat we een schuldige zondaar voor God zijn, ja. Wij willen eigenlijk een leven zonder dat we de Heer Jezus nodig hebben, ja. Niet te veel en te ingewikkeld maken, al die dingen, ja. En dat je een zondaar bent die van de zonde verlost moet worden. Ja, dat komt ons niet zo goed uit, hè. Maar weet u wat er nou het wonder hierin, ja. De les uit dit vers is, ja. Dat de mens wil van zichzelf, zelfs een godsdienstige mens, wil liever buiten het rechthuis blijven. Maar weet u wat nou het... Maar dan verwerp ik het paaslam. Dan heb ik geen borg nodig. Maar gemeente, weet u wat nou zo'n wonder is? Als u dit gedeelte verder leest, dan ontstaat er een discussie met de Heer Jezus, met Pilatus. En weet u wat dan de Heer Jezus gaat zeggen? Pilatus begrijpt er niks van. Bent u een koning? Ach... En dan zegt de Heer Jezus, zo heel wonderlijk gemeente, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. In vers 36, mijn koninkrijk, als dat van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. En was ik niet door de Joden overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dan zegt die laatste, bent u dan een koning? Ja, zegt de Heer Jezus. En dan komt het. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Christus moet sterven om de waarheid van God getuigenis te doen. Dat wij tegen God gezondigd hebben. En dat wij verzoening nodig hebben. In zijn lijden en sterven. En dan staat er gemeente aan het einde van vers 37... En een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Hebt u die stem al eens gehoord? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan, gemeente? Nou mag ik het heel eenvoudig vanmorgen zo zeggen. Jezus staat daar alleen in het rechthuis. Alleen. Ja. En als God in uw leven gaat werken, dan betrekt God u in het gericht, in het rechter. Dan wordt u zondaar voor God. Dan wordt u zondaar voor God. Ja. En weet je wat je dan, ja, dan ga je toch leren dat het hoogste doel van de mens is, de Westminster Catechismus zegt het zo mooi, het hoogste doel van de mens is, God verheerlijken en zich in God verblijden. Dan ga je leren dat je dat niet doet. En als God je zo overtuigt dat je een zondaar bent, wat ga je dan doen? Dat voor God beleiden. Als schuld. En nou ga ik iets heel wonderlijks zeggen, gemeente. Daar in dat rechthuis is Jezus alleen. Maar, ik lees in de Bijbel dat de Heer Jezus, hij doet nooit iets voor zichzelf. Voor zichzelf. Nee. Hij doet het altijd voor zijn kinderen. En als God Christus in uw leven gaat verheerlijken, weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt u in het rechthuis getrokken. Ja. Dan blijft u er niet meer buiten. En dan wordt u in het rechthuis getrokken en dan gaat u zeggen, o God, ik heb tegen u gezondigd. Dan gaat u zeggen, we hebben het gezongen, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Ik ben een verloren mens, ik ben een zondaar. En weet u wat dan het wonder? Dan ben je alleen, hè? Dan ben je alleen. Maar nou zie ik hier, gemeente, dat de Heer Jezus, hij is in het rechthuis. Hij is erin. En dat is nou het wonder. Dat is het wonder van het lijdensevangelie. Als ik voor God een verloren mensenkind ben, dan sta ik alleen voor God. Ja. En dat moet dan in ons alle leven een keer gebeuren. En als dat gebeurt, weet u wat dan het wonder is? Dat dan Christus gaat, hè? Dan ga je de Heer Jezus nodig hebben. En wat een wonder is het dan, als hij zich gaat bekendmaken. Dat je zijn stem mag horen. Hij is er, hij is er. En wat betekent dat? Dat hij in mijn plaats de weg gaat naar het kruis. En dat ik niet hoef te sterven, maar dat hij voor mij gaat sterven. Gemeente, dat is het wonder van het evangelie. En dat begrepen de mensen niet. Het cirkelt uiteindelijk over hoe we staan tegenover die ene naam van de Heer Jezus Christus. Is hij ons al noodzakelijk, dierbaar gepast en beminnelijk geworden. En dat, ja, dat hij voor ons de schoonste aller mensenkinderen is geworden. Waarom zo schoon? Omdat hij mijn vloek en mijn straf op zich heeft willen nemen. En dat ik in zijn bloedwonden, zijn striemen, mijn genezing heb gevonden. En gemeente, dat is wat de oversten van de blinde godsdienstige mens hier in Johannes 18 begrepen ze niet. Ze hadden een godsdienst waarin ze op de been bleven. Ja. Waarin ze wel het Pascha vierden. Maar Christus was er niet in. Nee. Maar wat een wonder is het. Als wij het Pascha, ja, wij mogen, ja, het ware paaslam mogen aanschouwen. Dat was gestorven op de donderdagavond. Ja. Hij had tegen zijn discipelen gezegd, dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. En gemeente, hij is die weg gegaan. Hij heeft het ingesteld als de levende. En hij heeft het met zijn dood bevestigd. Op de Goede Vrijdag. Dat het leven niet in allerlei godsdienstige dingen ligt als vorm. Maar dat het leven, dat is de, dat ligt in Christus. Hij heeft het leven verworven voor mensen die de dood verdiend hebben. En daarom, jong en oud, we mogen u vanmorgen een evangelie verkondigen waarin u een zaligmaker nodig hebt. En als wij die niet nodig hebben, moet u het nakijken. Dan kunnen we onszelf rein verklaren en menen dat het wel goed met ons is. Maar wij moeten voor God een keer verschijnen. En als dat voor het eerst is, dan zal de Heer zeggen, wat hebt u? Hebt u, staat u alleen voor mij? Dan is het kwijt. Dan is het kwijt. Maar o wonder, als wij in dit leven gaan leren dat we een keer alleen voor God komen. Dat de Heer ons aan zijn voeten brengt. Ben je ook alleen? Ja. Kan je man of je vrouw of je vader of je moeder niet helpen? Nee. Dan moet je sterven en dan kun je niet sterven. Maar o wonder, als Hij er dan is. Die dierbare borg die in mijn plaats mijn schuld en straf heeft weggenomen. Ach gemeente, dan ga je leren dat de ware dienst des Heren is het leven in de gestorven Christus te vinden. En gemeenschap met Hem te hebben, omdat Hij de levende is. Dat is het ware leven van de kerk. En ach, laat ons allemaal afvragen. Alles in de Bijbel staat opgeschreven tot lering, gemeente. En als we morgen dan zo tot ons komt, we moeten ons maar niet boven die mensen verheffen. Nee, zeg, oh, dat waren die mensen, die waren nog zo onkundig en blind. Nee, ach, als het goed is, dan komt u die blindheid in uw eigen leven tegen. En wat is het dan een wonder, als u de ogen worden geopend. Dat, en dan wordt u als het ware uit die scharen als het ware meegenomen in het rechthuis. En dan gaat hij het voor God verliezen. Om dan te ontdekken dat daar een borg is. Tot verheerlijking van God. En tot zaligheid van onze zielen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 30. Vers 1 en vers 2 als slot. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrekt uit de diepste nacht, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En ook het tweede, Psalm 30. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.